Broeders en zusters, iedereen een goede avond. Het is goed om elkaar weer te ontmoeten. Ik weet niet wie er van jullie de vorige keer bij was. Een behoorlijk aantal wel. Maar ik ga verder bij waar ik de vorige keer ben gebleven. Dus als je de laatste studie over het leven van Jozef nog niet gehoord hebt, dan is dat wellicht goed om die terug te luisteren. Want anders zeg je vanavond misschien, ik mis een stukje. Maar dat heb ik misschien al de vorige keer behandeld. We zijn dus bezig in een aantal studies over het leven van Jozef. En met name dat Jozef een type van de Heer Jezus is. En daar willen we mee verder gaan. En die geschiedenis van Jozef is echt de moeite waard om te bestuderen. En ik kwam er in de voorbereiding weer achter. Mij sprak die geschiedenis als kind al aan. Ik vond het gewoon bijzonder welke weg hij is gegaan. Maar nu ik ben nog niet oud, maar nu ik wel wat ouder begin te worden en ik inmiddels ruim 15 jaar de Heer Jezus mag kennen, krijg ik steeds meer bewondering voor de houding, de gezindheid die Jozef heeft aangenomen met alles wat hem is overkomen. En over die gezindheid, over die houding, over zijn gemoedsgesteldheid wil ik het vanavond hebben. Want met het ouder worden maak je ook meer dingen mee. Je zal zeggen, ja, dat is logisch. Daarvoor had je niet naar Nunspeet hoeven komen. Maar alles wat wij meemaken doet iets met ons. Het vormt ons in ons denken, in ons gemoed, in onze gezindheid, in onze houding. En waar ik naartoe wil is dit. Wat ik merk in de contacten met veel christenen is dat best wel behoorlijk wat mensen bitter zijn geworden door omstandigheden en personen die hun leven hebben doorkruist. En misschien, zou zomaar kunnen, bent u of ben jij wel zo iemand die bitter is geworden. En dat is belangrijk om daar vanavond iets over te zeggen, want al die ervaringen met bepaalde personen, binnen of buiten de christelijke gemeente, al die ervaringen met situaties, die hebben ons gevormd in onze houding, in ons gemoed, in onze gezindheid. En die doen iets met ons denken, met ons doen en laten. En als negatieve ervaringen ons leven gaan stempelen, dan gaat dat vroeg of laat openbaar komen. En een oudere broeder die zei eens tegen mij, als je bitterheid hebt in je hart, dan loop je uiteindelijk met wrok. En mensen die wrok hebben, die worden uiteindelijk een wrak. En dat is nou net wat de Heer niet wil met jou en mijn leven. Hij spaart ons niet voor moeilijke personen en moeilijke situaties. Maar hij wil ons daardoor vormen naar het beeld van de Heer Jezus. Ik werd onlangs gevraagd door een stel uit een van de gemeenten, een oude stel van rond de 70, om bij hen te komen. Ik spreek met regelmaat in die gemeente en die vrouw heeft horen gekregen dat ze kanker heeft. En ze heeft mij gevraagd om, als de tijd daar is, de dankdienst te leiden. En ze zei, ze vroeg, nu we nog gezond zijn en nu ik nog in staat ben om met je te spreken en mijn leven te delen en wat de Heer in mijn leven gedaan heeft, zou ik het fijn vinden als je langs kan komen. Nou, ik ben nu een traject met hen ingegaan, om de zoveel tijd ga ik daar langs. En ik was natuurlijk benieuwd naar hun leven, hoe zij staan tegenover de Heer Jezus, wat de inhoud van hun leven geweest is en welke weg de Heer met hen gegaan is. En nou ja, dat was eigenlijk een en al zegening wat ik hoorde. En ze straalde en ze schitterde, ondanks het bericht wat ze hadden gekregen, dat die vrouw ernstig ziek is, deze zuster. En toen vroeg ik op een gegeven moment, ik zeg, ja, alles wat u nu verteld heeft, dat spreekt mij aan. En ik vind het een geweldige zegen dat u zo door de Heer gezegend bent. En dat u ook ondanks dit bericht positief erin staat. En dat u niet klaagt, maar roemt in de Heer uw God. Maar is het altijd zo gegaan in uw leven? Ze zegt, nou, er is ook een andere kant in mijn leven. En toen vertelde ze van hele moeilijke dingen. Ze hebben een aantal pleegkinderen. En Eén daarvan zit in de criminaliteit en noem maar op. Heel veel ellende hadden ze ook meegemaakt. Ze zegt, dus dat is ook een kant van ons leven. Nou, toen werd het wonder alleen maar groter. Dat met alles wat ze meegemaakt hebben. En met het bericht wat ze nu hadden ontvangen. Toch roemen in het kruis van de Heer Jezus Christus. En als ik met ouderen spreek. Ik voel mezelf nog een jonkie. En ik denk dat ik verhoudingsgewijs ook nog wel jong ben. In vergelijking met een aantal van jullie. Maar als ik van ouderen zo'n getuigenis hoor, dan ga ik altijd vragen, maar wat is nou uw levensgeheim? Dat gaan we vanavond ook aan Jozef vragen. Wat was nou zijn levensgeheim? Dat je door over hoogte en door diepte, over bergen en door dalen, toch je focus kan houden op de Heer Jezus. Dat bitterheid en wrok geen grip krijgen op je hart. Wat is daarvan het geheim? Dat wil ik leren. Want stel voor, ik denk dat de Heer al terug is gekomen. Maar stel voor dat ik wel oud ga worden. En mijn kinderen komen bij mij in het bejaardentehuis. Stel dat ik daar kom. Dat ze niet zullen zeggen, mijn vader gaat voort van klacht tot klacht. Maar hij gaat voort van kracht tot kracht. En hoewel de uiterlijke mens vermindert, verouderd, afneemt, dat ze van hun vader kunnen zeggen, innerlijk wordt hij vernield van dag tot dag. Dat. Ik geloof dat jonge lui dat echt vandaag nodig hebben. Mensen die door alle beproevingen heen het geloof hebben behouden. En nog sprankelen van de liefde van de Heer Jezus. En toen kwam ik bij dat stel op dat punt. Ik zeg, maar wat is jullie geheim? Nou, je hoeft dat niet op te zoeken, ik zal het voorlezen. En dit is allemaal nog inleiding, maar het heeft me wel geraakt, ook in de voorbereiding. Zij zegt, nou, ons geheim is dit. Psalm 87, vers 7. Gaan zij door het dorre dal van moerbijbomen, dan maken zij God tot hun bron. Dat is het geheim. En dat was, ben ik overtuigd, ook het geheim van Jozef. Als je mensen maakt tot de bron van je blijdschap, tot de bron van je leven. Als je kerken, stichtingen, voorgangers of wat dan ook maakt tot de bron van je leven, dan raak je vroeg of laat teleurgesteld. Maar Psalm 84 zegt, maak God zelf tot de bron van je leven. En dat is een bron die altijd opwelt, die nooit uitdroogt, waar altijd overvloed is. En dat moeten jij en ik leren. En dan zie je dat door hoogte, door diepte, over bergen en door dalen, je toch de liefde van Christus kan blijven ervaren in je hart. Dus wij moeten bij God zelf zijn. En dat is echt het geheim van een christen. God maken tot de bron van je leven. Nou, dan gaan we naar Jozef toe. Jozef, in het Oude Testament, of liever gezegd in het Eerste Testament, hij is een type van de Heer Jezus. Nou, we hebben al de vorige keer veel gezien over die weg van vernedering. We hebben het een en ander gezegd over zijn weg van verhoging. Maar dit vooraf. Jozef is een broeder, om het zo te zeggen, die menselijke wijs gesproken reden had om bitter te zijn. Waar of niet? Jozef is een man die menselijke wijs gesproken had reden had om wrok te hebben in zijn hart. Bitterheid. En Jozef was een man. Ja, die was het voorwerp eigenlijk om een wrak te gaan worden. Waar of niet? Als je zijn leven bestudeert. En toch zullen we vanavond zien dat dat niet gebeurt. En ik geloof dat dat iets laat zien van de Heer Jezus die volhard heeft in de weg die hij gegaan heeft. Is. En dat hij volhard heeft tot het einde. En ik geloof echt dat de Heere God vandaag die gezindheid en de geest die in de Heer Jezus was, in ons actief wil laten zijn, zodat jij en ik, dwars door de beproevingen van het leven heen, zullen volharden tot het einde. En dat niet met een lang gezicht, maar zoals Corrie ten Boom het zei, met een rond gezicht. Omdat we aangesloten zijn op de bron. Ja, sterker nog, wij hebben de bron, de Heilige Geest, reeds in ons. En daarmee wil ik je bemoedigen. Ik geloof dat wij op een hoger geestelijk level kunnen leven dan Jozef leefde. Jozef stond nog voor de komst van de Heer Jezus. Jozef stond nog voor de komst van de Heilige Geest. En wij leven onder het nieuwe verbond. En wij mogen leven door de kracht van de Heilige Geest. Dus wat je situatie ook is, in Mozes, in Jozef zien we een voorbeeld van een man die volhard heeft tot het einde. Hij is een type van Christus, maar wat God vandaag doet, is dat hij dat leven van de Heer Jezus in en door jou heen uitwerkt. En dat vind ik een geweldige bemoediging. Nou, we gaan het uiteindelijk vanavond hebben over Genesis 50, maar even een aanloopje. Ik heb gezegd, Jozef, hij zou bitter geworden kunnen zijn. Hij had wrok kunnen hebben. En toch komen we dat in het leven van Jozef niet tegen. Nou, voordat ik bij Genesis 50 uitkom, even een aanloopje in drie stappen. Ik heb de vorige keer drie redenen genoemd. Of drie fases genoemd, moet ik het noemen, waar hij doorheen is gegaan. In Genesis 37, daar lezen we hoe Jozef door zijn broers is afgewezen en hoe hij slecht door hen is behandeld. Eerst wilden ze hem doodslaan. Uiteindelijk hadden ze een alternatief en ze zetten hem in de put. Nou, je kent de geschiedenis, hij is verkocht aan de Midianieten. En uiteindelijk komt deze Hebreeuwse man aan een heidens hof. Hij komt via Potifar aan het hof van de farao in Egypte. En het eerste waar Jozef doorheen is gegaan is dit. Hij is afgewezen door zijn broers naar het vlees. Dat geldt ook voor de Heer Jezus Christus. Grotendeels afgewezen door zijn eigen volksgenoten, door het Joodse volk. Ik ga hier zo even snel doorheen, we gaan straks een aantal versen lezen. Maar eerst die drie stappen. Dus dit is de fase waarin Jozef werd afgewezen. Maar dan lezen we in Genesis 39 dat geweldige getuigenis. Maar de Heere was met Jozef. Dat gold voor hem buiten de gevangenis. Dat gold voor hem toen hij in de gevangenis zat. Gevangen. En dat is iets bijzonders. Ik kom straks op die gevangenis. Maar aan het hof was dus de Heere God met Jozef. En dat is voor ons een belangrijke boodschap. Want dat zegt ons dat wij vandaag op elke plaats kunnen leven als de geest van God in ons woont. Die in ons is, zegt de Bijbel, die is sterker dan die in de wereld is. Het is een belangrijk gegeven vandaag. En dat mag je bemoedigen. Daarin mag je gaan staan. Daaruit mag je leven. Die in ons is, God door zijn Heilige Geest, is sterker, is krachtiger, is groter dan die in de wereld is. Het getuigenis van Jozef aan het hof is, en de Heere was met hem. Immanuel, God met ons. Realiseer je dat? Waar je dan ook woont, waar je dan ook leeft, waar je dan ook werkt. Wie in ons woont? En daarmee laat de Bijbel ons zien dat God aan tijd nog plaatsgebonden is. Maar jou en mijn roeping is om op elke plaats waar God ons stelt, trouw te zijn. Hem te volgen. Onze focus op hem te richten. In de wetenschap dat zijn ogen de ganse aarde doorlopen om krachtig bij te staan. Hen wiens hart volkomen is tot hem. Jozef heeft het ervaren. Een Hebreeuwse man aan een heidens hof. Maar hij ging door afwijzing, kwam hij aan het hof terecht. Nou, de tweede stap. Dan gaat Jozef door de fase van onrecht heen. Nou, je kent de geschiedenis. Vervolgens wil de vrouw van Potifar seks met Jozef. En hij heeft geweigerd. Hij laat iets zien van de volharding van de Heer Jezus. Van de oprechtheid van de Heer Jezus. Maar ook dat de Heer Jezus smetteloos is, zonder zonde. En die voor geen enkele verzoeking is gebogen, heeft gebogen. Hij blijft staande, Jozef. En dit leert ons dit. Jozef is uiteindelijk door list en bedrog, ik kan die geschiedenis niet helemaal uitspitten, maar hij is door list en bedrog in de gevangenis gekomen, waar of niet. Want uiteindelijk was hij oprecht en eerlijk naar de Heere God toe, maar door list en bedrog kwam hij in de gevangenis terecht. En wat leert deze tweede fase? Dat onrecht je deel kan zijn als je oprecht bent naar de Heere God en mensen toe. Gehoorzaamheid aan de Heer Jezus kan tot gevangenschap leiden. Gehoorzaamheid aan de Heer Jezus kan leiden tot het ondergaan van onrecht. Tot het ervaren van onrecht in je leven. Dus het volgen van de Heer Jezus is geen garantie, luister goed, tot een succesvol leven. Succesvol in die zin dat het je sociaal, materieel, economisch goed zal gaan. Dat leert de Bijbel op geen enkele bladzijde. Maar wat leert de Bijbel wel? Dat zelfs aan het hof, en als je het op wil schrijven, Genesis 39 vers 21, opnieuw dat geweldige getuigenis geschreven staat: en de Heere was met Jozef en bewees hem goede tierenij. Is dat rijk of is dat rijk? En ik zeg het voorzichtig, maar ik durf het toch op grond van dit gedeelte te zeggen: beter met de Heer in de gevangenis dan zonder de Heer in zogenaamde vrijheid. Dat heeft deze man ervaren. Door een proces van afwijzing is hij gegaan. Zijn broers naar het vlees, wees hem af. Door een proces van onrecht wat hij heeft ervaren. Hij was oprecht naar God en mensen. Maar de vrouw van Potifar verzon een list. En hij belandde in de gevangenis. Dat is de tweede fase. Maar blijkbaar heeft hij het goed gehad in de gevangenis. De Heere was met hem en bewees hem goede tierenheid. Nou, de derde fase waar hij doorheen ging. En dan kom ik bij het eigenlijke gedeelte waar ik wil zijn vanavond. In de gevangenis had Jozef de dromen uitgelegd van het hoofd van de schenkers en van de bakkers. En ze hadden een gesprek met elkaar gehad. En Jozef had gevraagd: als jij straks weer in de vrijheid staat, denk dan aan mij. Nou, ik kan het niet allemaal uitleggen verder, maar dat lees je in Genesis 40, vers 23, dat hij uiteindelijk ook door de mensen wordt vergeten. Ik zal aan je denken, maar het gebeurt niet. Hij wordt uiteindelijk opnieuw teleurgesteld. En de derde fase waar Jozef doorheen ging, is de fase van teleurstelling. Want ondanks mooie beloften die gedaan worden, wordt de belofte niet nagekomen. Want Genesis 40 vers 23 zegt: het hoofd van de schenkers dacht echter niet meer aan Jozef, maar hij vergat hem. Dat is de derde fase waar Jozef doorheen gaat. Nou, dit wilde ik van tevoren gezegd hebben. Afwijzing, onrecht en de laatste fase teleurstelling door mensen die jij eerst gediend hebt. Dat had Jozef. Hij had dromen uitgelegd. Hij had hen gediend. Maar wij zouden vandaag zeggen: stank voor dank. Hij moest ook door die laatste fase heen. Teleurstelling in mensen. En nou begrijp je een beetje waarom ik deze inleidende gedachte gedeeld heb. Dat veel christenen vandaag bitter zijn geworden. Ik denk dat als ik achterin zou beginnen en ik zou jullie één voor één vragen: kan je me iets vertellen, of je nou jong bent of wat ouder, kan je iets vertellen over afwijzing in je leven? Kan je mij iets vertellen over onrecht in je leven? Kan je mij iets vertellen over teleurstelling in mensen, wat je hebt ondervonden? Nou, ik denk dat we om 12 uur nog niet klaar zijn. Althans, als we eerlijk zijn. En de een zal een heel groot verhaal hebben, de ander zal een wat korter verhaal hebben. Maar broeders en zusters, vroeg of laat gaan wij allemaal door deze fases heen. Echt. En daar hoef je niet moedeloos van te worden. Daar hoef je ook niet wanhopig van te worden. Integendeel, de geschiedenis van Jozef leert mij dat in alle fases van zijn leven God niet de grote afwezige was, maar de grote aanwezige. En dat wil de Heer ons vanavond leren. En daarmee wil ik je vanavond bemoedigen. Want deze Jozef, ik geloof het echt, is er uiteindelijk sterker uitgekomen. Broeders, zusters, Jozef had te maken Met afwijzing, onrecht, teleurstelling. En wat ik me af heb gevraagd, en daar ga ik zo een antwoord op geven, is dit, wat hebben deze gebeurtenissen, wat hebben deze fasen in het leven van Jozef gedaan met zijn gezindheid, met zijn gemoed, met zijn houding naar mensen toe? Wat hebben deze fases gedaan met zijn doen en laten, met zijn staan in het leven? Je zou er toch bitter van worden, of niet? Je zou er toch wrok door krijgen? Je zou toch de ideale persoon zijn om een wrak te gaan worden? Maar ik geloof dit. Dat de genade van God, geopenbaard in Jezus Christus zijn Zoon, ons niet alleen vergeving van zonden schenkt. Ons niet alleen uitzicht op eeuwig leven schenkt. Ons niet alleen de inwoning van de Heilige Geest schenkt. Ik geloof dat de genade van God in staat is om overwinning te kennen, te hebben, te ervaren. Niet alleen over zonden, maar ook over omstandigheden en situaties in je leven. Dat die genade daarboven uitstijgt. En dat die genade je beheerst. In plaats van al die fases van teleurstelling, onrecht en afwijzing. Geloven we dat? Voordat ik verder ga. Geloven we dat de genade van God daartoe in staat is? En wat ik veel zie in het leven van christenen is dit. Ze hebben de genade van God alleen nodig voor vergeving van zonden en uitzicht op eeuwig leven. Maar wat is het bijzondere van de genade van God? Dat hij mij in staat stelt om in deze situaties, als we hier doorheen gaan, en vroeg of laat ga je er doorheen, om dan toch fris en fruitig de Heer te blijven dienen. En dat hebben we nodig vandaag. Want ik zou je dit verklappen. Ik ben geen profeet, maar ik geloof dat het volgen van de Heer Jezus er niet makkelijker op gaat worden. Maar dat hoeft onze geestelijke pret niet te drukken. Want die in ons is, is meer dan die in de wereld is. Nou ben ik eigenlijk wat wezen moet bladeren naar Genesis 45. Maar dit is wel belangrijk. Deze schets waar hij doorheen is gegaan, zal de verwondering alleen maar groter maken in je hart. Nogmaals, ik heb de vorige keer al veel gedeeld over zijn leven. Nou, uiteindelijk is Jozef verhoogd na de uitleg van farao's droom. Hij wordt onderkoning, je kent het verhaal. En op een gegeven moment komt er honger. En wie krijgen er ook honger? Dat zijn de broers van Jozef. Ik geloof dat dat in de eerste plaats profetisch bedoeld is voor Israël. Ik geloof dat de broeders naar het vlees, het Joodse volk, dat er een moment gaat komen, en ik denk dat het moment dichterbij is dan wij denken, dat zij honger krijgen en dat zij dorst krijgen naar de Messias. En dat ze het uit gaan roepen naar hem. En ik denk dat dat alles te maken heeft met de benauwdheid van Jacob. Er gaat een moment komen dat de eigen wijsheid van het Joodse volk, ik heb het volk lief, maar ze zijn wel eigenwijs, dat ze daarmee vast gaan lopen. En dat ze gaan uitroepen naar de hemel en dat God zich gaat openbaren met de tweede komst van de Messias. En dat heeft te maken met dat de Heere God zijn volk gaat vast zal gaan laten lopen. En dat gebruikt hij altijd in ons leven. Ik ga geen weg voorschilderen. Ik ga geen voorwaarden creëren om tot Christus te komen. Maar ik denk dat wij allemaal, als wij de Heer Jezus hebben leren kennen, kunnen getuigen van een moment dat je zegt, ik ben vastgelopen met mezelf. Ik red het niet meer. Ik stond met de rug tegen de muur. God liet me vastlopen. En er kwam een diepe roep in mijn hart. Tot God. Gisteravond sprak ik in Aalburg en heb ik een jonge jongen tot de Heer Jezus mogen leiden. Een verleden van drugs en ellende en narigheid, degelijk opvoeding had. En die jongen is helemaal vastgelopen. En hij kwam naar me toe en hij zegt, ik vraag om gebed, ik kom niet verder, ik zit vast. Dat is een zegen als God je vast gaat laten lopen. Dan krijg je honger. En je weet nog geen eens wat de oplossing is, vaak. Je tast soms in het duister. Maar ik geloof dat de Heer dan al in je hart aan het werk is. En dat hij mensen op je pad brengt, zoals gisteravond. En we zijn samen naar het kruis gegaan. Die jongen heeft de Heer Jezus aanvaard in zijn hart en leven. En hij zei, amen. Hij zegt, er valt een last van me af, joh. Dus ja, dat is voor de genade van God. Hij laat je vastlopen, maar niet om je tot wanhoop te brengen, maar hij laat je vastlopen om je te gaan voeden en je te gaan vullen. En dat is het. En dat doet God met Israël, dat gaat gebeuren. Het wordt benauwd voor het volk. Ze zullen gaan roepen, er komt een geestelijke honger. Nou, zo is het ook met de broers van Jozef geweest. En waar is dan de overvloed? Die is bij Jozef. Kijk, uiteindelijk, hè, geen mens in deze wereld kan om de Messias zijn. Elke tong zal gaan belijden, Jezus Christus, hij is Heer. En wat een zegen dat we dat vrijwillig mochten gaan doen. Maar hij gaat, uiteindelijk gaat God naar dat punt toe dat elke knie zich zal buigen. Nou, is een profetisch plaatje, maar is wel goed om mee te nemen. Ik geloof echt dat dat een belangrijk principe is. En uiteindelijk komen de broers van Jozef bij Jozef uit. Dan gaat hij zich bekendmaken. Nou gaan we lezen. Genesis 45. Want jullie vroegen je af, gaat hij de Bijbel nog open doen? Maar dat doen we. Dan gaat hij zich bekendmaken. En dat is een gedeelte, dat is, ja, daar kan je een uur over spreken. Maar ik moet een paar versen eruit lezen. Genesis 45 vers 4. Ja, de tranen, ik ben niet zo emotioneel, maar de tranen rollen echt over je wang als je dit stukje leest. Dat is bijzonder, vers 4. En Jozef zei tegen zijn broers, kijk, je moet goed onthouden, hè. Jozef kende wel zijn broers, maar zijn broers kenden Jozef niet, hè. Jozef was een Egyptenaar. Die zag er als een Egyptenaar, zag er niet meer als een Hebreeuwse Joodse man uit, hè. Wij hebben soms plaatjes in kinderbijbels die het juist wel laten zien of juist niet laten zien. Maar Jozef zag er als een Egyptenaar uit, dus hij herkende hem niet. Dan zei zijn broeder tegen me, maar goed, dat geef ik gewoon mee, het komt spontaan in mijn gedachten. Wij moeten oppassen dat wij niet een Griekse Jezus aan het Joodse volk prediken. Want die kennen ze niet. Begrijp je wat ik daarmee bedoel? Ik geloof dat dat waar is. De broers van Jozef herkenden hem niet. Maar Jozef herkende hen wel. En dan zegt hij tegen zijn broers, kom toch dichter bij me. Dat is toch bijzonder? Dus hij wist van al die fases waar hij doorheen was gegaan. Had alles doorleefd. En dan zegt hij tegen de boosdoeners daar voor hem, kom eens dichterbij. Is hij een type van Christus of niet? Het is zo bijzonder. En zij kwamen dichterbij. En toen zei hij, het komt hoog woord eruit. Ik ben Jozef, jullie broer, die jullie naar Egypte verkocht hebben. Nou, wat ging er toen door die mannen heen? Ik weet niet wat er door jou heen ging toen de Heer Jezus voor het eerst zei, kom tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn en ik zal je rust geven. Toen heb je die stap gezet, nodigt hij mij? Dat is het moment dat ik verbroken ben. Ik heb altijd gedacht, ik wil wel, maar God wil niet. Totdat die liefde zo overweldigend in mijn hart werd uitgestort. Dat ik moest gaan. En dat ik klein gemaakt werd door God. Op de knieën gebracht voor hem. Want hij nodigde. En dan zegt hij in vers 5. Maar nu wees niet bedroefd. Blijkbaar kwam heel het levensfilmpje terug bij die broers. En uiten ze zich in hun emotie, want er staat, wees niet bedroefd. En laat jullie ogen niet in toorn ontvlammen, omdat jullie mij hier naartoe hebben verkocht. Want God heeft mij voor jullie uitgezonden, tot behoud van jullie leven. Jozef zegt tegen zijn broers dus wel, ik ben het nog niet vergeten. Dit moet diep, diep door die mannen heen zijn gegaan. Hij herinnert ze eraan. Misschien dacht de een nog wel, hij zal het wel vergeten zijn misschien. Nee, hij herinnert ze er nog aan. Hij heeft de gezindheid van de Heer Jezus. Maar hij spreekt ook de waarheid. En dan zegt hij, God heeft mij voor jullie uitgezonden. Tot behoud van jullie. Nou, dit is even in de notendop. Hij zegt, ik ben hier, jullie hebben wel kwaad gedacht. Kom ik zo nog op. Maar het was het plan van God. En dan is hij door die fases heen gegaan. Hè? Dat is iets. Wat voor gezindheid heeft deze man gehad? In de voorbereiding dacht ik, Heere God, geef mij een dubbel deel van deze man. Dat je tegen je kwaaddoener zegt, kom eens dichterbij. En dat tegen hen die zich misdragen hebben ten opzichte van jou, het past helemaal in het helsplan van God. Wat jullie gedaan hebben. En voor jullie uitgegaan. Ik heb gisteravond over Romeinen 8 gesproken. Dat alle dingen meewerken ten goede. Is toch een mysterie? Voor degene die de Heer Jezus hebben lief gekregen. Nou, dat is hier in de notendop wat hij vertelt. Bij Jozef is overdoen. Nou gaan we even verder naar Genesis 50. Want dit was de eerste bekendmaking. Maar nou wordt het nog dieper. Dus dit is al bijzonder. Dit had al heel veel vertrouwen in het hart van de broers van Jozef moeten bewerken, of niet? Die bekendmaking. Ze hadden een klap verdiend, maar ze kregen een kus, om het zo te zeggen. Ik hoop dat dat ook je ervaring is, wat betreft de persoon en het werk van de Heer Jezus. Niet verdiend, toch gekregen. Hoe noemen we dat? Genade. Genade. Nou zijn we een fase verder. Want nog steeds hebben de broers van Jozef wantrouwen in hun hart. En dan kom je in Genesis 50 uit. Waarom zijn we een periode verder nou? Dit is de periode dat vader Jacob overleden is. En die broers zaten maar te mijmeren. Die denken, ja, vader Jacob overleden. Nou zijn de rapen gaar. Want hij is ons goedgezind geweest. Omwille van vader. Maar nu vader is overleden. Zal hij alsnog wraak nemen. En inmiddels is hij onderkoning. Nou, wat staat er in Genesis 50, vers 15? Jacob overleden. Toen de broers van Jozef zagen dat hun vader dood was, zeiden ze: als Jozef ons haat, zal hij ons zeker al het kwaad dat wij hem aangedaan hebben vergelden. En daarom lieten zij tegen Jozef zeggen, dus zij stuurde boden uit. Ze gingen zelf nog ineens. Zij lieten tegen Jozef zeggen: uw vader heeft voor zijn dood deze opdracht gegeven. Dit moeten jullie tegen Jozef zeggen. Och, vergeef toch de overtreding van uw broers en hun zonde, want zij hebben u kwaad gedaan. Maar nu vergeef toch de overtreding van de dienaren van de God van uw vader. En dan komt Jozef aan het woord, om het zo te zeggen. Jozef huilde toen zij zo tot hem spraken. Kan begrijpen. Ik heb je net iets gelezen uit Genesis 45. Kom eens dichterbij. Het past in het heilsplan van God. Ik ben voor jullie uitgezonden. Jullie hebben wel kwaad gedaan, maar God heeft me voor jullie uitgezonden. Om jullie in het leven te behouden. Maar hier zie je nog steeds wantrouwen in hun hart. En ze sturen boden vooruit die de boodschap van vader Jacob door moeten geven aan Jozef. Dit heeft Jacob gezegd. En als Jozef de woorden hoort die Jacob gesproken had en die zij moesten doorgeven. Nou, dan zal het wel meevallen met de wraak die hij gaat nemen. Want wrok kan leiden tot wraak, hè? Er zijn maar een paar letters verschil. Als je wrok in je hart hebt, dan, als ik gelegenheid heb, dan zal ik mijn kans grijpen. En dat voelen ze aan. Blijkbaar voelen ze ook zich schuldig. En Jozef begint te huilen. Nou, dat is logisch, toch? Als je in oprechtheid je hart gedeeld hebt, dat er gedachten van vrede in jou zijn, om jou een hoopvolle toekomst te geven. Hé, dat woord kom ik elders ook tegen. Geen gedachten van wraak of vergelding, maar gedachten van vrede. Die koesterde Jozef over zijn broers, om jullie een hoopvolle toekomst te geven. Nou, zo heeft God zich geopenbaard in Jezus Christus zijn Zoon. Mijn gedachten over jullie zijn geen gedachten van kwaad. Maar gedachten van vrede. Om je een hoopvolle toekomst te geven. Nou, als God zich zo heeft geopenbaard. Zo helder, zo duidelijk, zo krachtig. Zo tot je hart gesproken. En je bent dan nog vertwijfeld over zijn gewilligheid. En zijn liefdevolle vaderhart. Dan begint dat hart te huilen, begrijp je het? Ik begrijp waarom Jozef begon te huilen. Wat geen wraak genomen. Hij bood zijn genade aan. En nog vertrouwen ze hem niet. Ik hoop niet dat er hier iemand zit. Die het evangelie, misschien heb je het evangelie maar één keer in je leven heel helder gehoord. Zou zomaar kunnen. Maar stel dat je het slechts één keer hebt gehoord in je leven. En je vertrouwt nog de uitnodiging van de Heer Jezus niet. Dan huilt hij vanavond. Want als er één iemand absoluut betrouwbaar is, dan is hij het die gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En ik geloof dat dit ook de betekenis is van het feit dat Jezus weende over Jeruzalem. Hij was intens bewogen. En hij kwam om te dienen. Hij kwam in de eerste plaats om zijn eigen volk zaligheid te geven. En dat is een aangrijpend iets als je het evangelie afwijst. Dan doe je jezelf tekort, maar dat is niet in de eerste plaats het meest verschrikkelijke eraan. Maar je slaat God ten diepste in zijn gezicht. En je zegt, ik twijfel aan uw oprechtheid, aan uw intenties. En daarom, als het evangelie komt, ook vanavond, en je hebt dat nog niet aangenomen, je hebt de Heer Jezus nog niet toegelaten in je hart, dan is er maar één opdracht vanavond. Buig je knieën, open je hart voor hem, en nodig hem uit in je hart te komen. Want anders weent hij. Hij is de absoluut betrouwbare, volstrekt oprecht en wil niet dat er enige verloren gaat. Dat is wat Jozef zijn broers duidelijk wilde maken. En hij huilde, want ze vertrouwden hem niet. Ze vermoeden wraak, weten zich blijkbaar schuldig en daarvoor stuurden ze ook boodschappers. Nou, Jozef, hij huilt, het raakt hem diep. En hij ervaart, hij proeft wantrouwen, terwijl hij ze vriendelijk en liefdevol wil heeft ontvangen. En uiteindelijk lezen we dan in vers 18 dat die broers zelf bij Jozef komen. En daarna gingen ook zijn broers naar hem toe. En zij vielen voor hem neer en zij zeiden, zie, wij zullen u tot slaven zijn. Nou, nou komt het belangrijkste. En daarin zie je de bijzondere gezindheid, de gemoedsgesteldheid van Jozef, waarin hij een type van Christus is. Want nu komt het moment dat je zou denken, oké, ik heb tekst en uitleg gegeven van wat er in mijn hart is, Genesis 45. Jullie komen in Genesis 50 met deze boodschap, jullie vertrouwen me nog niet. Nu zijn de rapen gaan en nu is het mijn beurt. Jullie hebben mijn wrok bezorgd en dit is het moment dat ik wraak ga nemen. Nu gaat Jozef met zijn broers afrekenen. En onthoud dit. Jozef was in een positie gekomen. Dat maakt de genade nog groter hoor. Hij was in een positie gekomen dat hij wraak had kunnen nemen. Hij was inmiddels onderkoning. En het tweede, hij had ook de middelen om wraak te nemen. Dat maakt het nog meer bijzonder. Kijk, stel voor dat ik met u een van u een probleem heb. En dat die denken, oh, ik had niet verwacht dat die nunspeet zou zijn. Ik wacht hem op bij de deur. En ik geef iedereen een hand, totdat hij langskomt. En dan is de beurt aan mij. En stel voor dat ik een hele grote, brede, sterke kerel zou zijn, die hem de baas zou zijn, dan zou ik wraak kunnen nemen. Dus ik heb de positie, de gelegenheid, maar ik heb ook de middelen, de spierballen, zou ik zeggen. Nou, dan kan je wraak nemen. Maar er zijn heel veel mensen vandaag die willen wraak nemen, maar die zijn niet in de positie daarvoor en die hebben ook niet de middelen. Nou, dan word je gefrustreerd in je hart, toch? Dan denk je, ik zou hem wel, maar ik kan het niet. Jozef was in de positie dat hij de middelen had en dat hij onderkoning was. En ondanks dat doet hij het niet. Dat is mega veel genade, of niet? Dat is de gezindheid van de Heer Jezus. Als u dan de Zoon van God bent, verlos uzelf. Verlos ons en kom van het kruis af. Maar hij volhard tot het einde. Hij had maar hoeven knippen. En iedereen was achterovergevallen. Maar hij is de weg tot het einde toegegaan. En als hij de zijn heeft lief gehad, heeft hij zijn lief gehad tot het einde. Hij onderbrak dat niet. Hij heeft volhard. Terwijl hij de positie had om in te grijpen en de middelen had om in te grijpen, toch deed hij het niet. Want hij wilde de wil van de Vader uitdienen. Zodat jij en ik behouden zouden worden. Jozef had de positie en de middelen, toch deed hij het niet omdat hij zijn broers naar het vlees wilde behouden. Ik ben voor jullie uitgezonden. Om een heel volk in leven te houden. Dat is evangelie hoor. Dat is zo mooi, dat is zo bijzonder. Geen wrok in het hart van Jozef en geen wraak in het hart van Jozef. Broeders en zusters, de genade van de Heer Jezus, ik hoop echt dat je het pakt vanavond, gaat verder dan alleen vergeving van zonden. Gaat verder dan alleen de inwoning van de Heilige Geest. Gaat verder dan alleen uitzicht op eeuwig leven. De genade van God stelt mij in staat om mijn vijanden te zegenen. Dat is toch bijzonder? En wie heeft dan de rust? Dat ben ik. Dus ik hoef niet met frustratie rond te lopen op deze wereld. Niet met wrok van ik zal hem eens. Maar ik mag in de rust leven. Is dat mogelijk? Dat is mogelijk. Jozef leefde dat leven al onder het oude verbond. Christus was nog niet verheerlijk. De Heilige Geest was nog niet uitgestort. En jij en ik leven daarna. Wij kunnen een hoger geestelijk leven leven dan Jozef. En ik zeg het voorzichtig, maar ik zeg het toch. Want ik geloof dat het mogelijk is. En ik wil je daarin meenemen. Nee, de Heere God wil jou en mij daarin meenemen. Nou, en nou komt hij, vers 19. En Jozef zei daarop. Opnieuw, hè? Het lijkt de Heer Jezus wel. Wees niet bevreesd, want sta ik soms op de plaats van God? Hij ziet de vrees en de angst in de ogen van zijn broers. Maar hij zegt, ik ga de plaats van God niet innemen. God gaat met jullie wel tot zijn doel komen. Hij gaat met jullie klaarkomen, echt. Maar ik ga me niet bekommeren over jullie. Ik ga geen oordeel vellen. Ik ga die last niet op me nemen. Romeinen 12 vers 19 zegt, aan mij de wraak, ik zal het vergelden, zegt de Heer. Broeders en zusters, als je met gevoelens van wrok en wraak loopt. Van ik zal dit en ik zal... Weet je waar het probleem dan ligt? Waar de onrust dan is? Waar de onvrede dan is? Is in jouw hart. Nou, dat wil ik helemaal niet. Want hij heeft gezegd, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. En door het geloof, zegt de Hebreeënbrief, ben ik de rust reeds ingegaan. Dat is niet een mooie theologie of zo. Een mooie gedachte, een wens. Dat is waaruit we mogen leven. En dat leert mij Jozef vanavond. Ik vind dat zo bijzonder dat de Heere God in mij en in jullie aan het werk is om deze gezindheid stukje bij beetje gestalte te geven. Uit te werken. En dat gaat me vallen opstaan, maar we moeten wel verkondigen dat dit leven mogelijk is. En dat alles dankzij één man. De Heer Jezus Christus. Door zijn kruisdood en opstanding. Jozef toont de juiste gezindheid. Het oordeel is aan de Here. En hij komt wel met zijn broers klaar. En dan vers 20 en 21. Dan krijgt het evangelie in de notendop. Jullie weliswaar. Jullie hebben kwaad tegen mij bedacht. Maar God heeft dat ten goede gedacht. Om te doen zoals het op deze dag is. Een groot volk in leven te houden. Wees dan nu niet bevreesd. Ikzelf zal jullie en jullie kleine kinderen onderhouden. Zo troostte hij hen en hij sprak naar hun hart. Bijzonder of niet? Dit vind ik zo mooi. Ik ontdek geen spoor van wrok, van frustratie, van wraak. Ik zie hier de gezindheid van onze Heer en Heiland. Het kwade dat de broers Jozef hebben aangedaan, is uiteindelijk hun redding geworden. Het kwaad wat ook het Joodse volk, de Heer Jezus, heeft aangedaan, zal uiteindelijk tot hun behoud leiden. Want heel Israël zal zalig gaan worden. Er komt een geestelijk herstel van Israël. Het Rijnmond ook. En het is waar. Echt waar. En uiteindelijk zal de hele wereld in die zegen gaan delen. En Jozef was het middel om een groot volk in leven te houden. De Heer Jezus is het middel om een groot volk in leven te houden. Maar nog meer, jij en ik zijn vandaag, dat geloof ik echt, een middel in de hand van God om mensen tot het leven te brengen
En mensen in aanraking te brengen met de levensvorst. God gebruikt ons daarvoor. En wat is daarvoor nodig? Dat jou en mijn gezindheid meer en meer gelijkvormig worden aan de gezindheid van Jezus. En wij leren leven uit de kracht van de Heilige Geest. En dat durf ik vandaag te zeggen. Jozef was een middel om een groot volk in leven te houden. Onze Heer en Heiland is het middel. Maar dat leven van Hem deelt Hij vandaag uit. Dat werkt Hij uit door jou en mij heen. En zo mogen wij vandaag tot zegen zijn. Dat is toch geweldig of niet? In een tijd die gekenmerkt wordt door afval en verval. Waarin vele mensen gefrustreerd zijn. Waarin vele mensen bitter zijn geworden. Wrok in hun hart hebben. Leven jij en ik met vrede en rust. En mogen we onze tijd hier uitdienen. Om mensen te brengen bij de levensvorst. Ik vind het zo bijzonder. En dit hoor ik niet in de psychologie. Dit leren de meeste psychiaters niet. En dat bedoel ik niet oppervlakkig. Maar wat ik ermee wil zeggen is dit. De genade van God, broeders en zusters, gaat veel verder dan wij kunnen beseffen. Het is voor mij een mysterie. Maar ik wil het geloven. Ik wil erin vertrouwen. Dat ik zelfs mijn vijanden kan zegenen. Zegen hen die jou vervloeken. Liefhebben van je vijanden. Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Nou, dan gaan we even nog. Ik hoop dat je nog even de tijd hebt. Blader even naar 1 Petrus 2. Want Jozef, we hebben naar hem gekeken. En hij openbaart de liefde, de bewogenheid en de gezindheid van de Heer Jezus. En uiteindelijk wil ik naar hem toe. Hij die ons heeft lief gehad. En zichzelf voor ons heeft overgegeven. Tot in de dood van het kruis. Wat staat er in 1 Petrus 2? En nou valt het helemaal alle puzzelstuk op zijn plek. Wat staat er in 1 Petrus 2? Het 19e vers. Want dat is genade. Als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt. Die hem pijn doen. En dan komt hij. En daarbij ten onrechte leidt. Dat is bijzonder toch? Door welke fases was Jozef heen gegaan? Door afwijzing, door onrecht en door teleurstelling. En dit is het nieuwe Tweede Testament. Vers 20. Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt? Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goed doet en daarvoor lijdt, is dat genade bij God. Dit is het. Dit is het. En dan vers 21. Gaat het over onze roeping. En vers 19 en 20 zijn de context van vers 21. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na. Opdat, dat wil zeggen met als doel, u zijn voetsporen zou navolgen. Nou, laat ik gewoon even doorlezen, een mooi stukje. Hij die geen zonde gedaan heeft. En in wiens mond geen bedrog gevonden is. Die toen hij uitgescholden werd niet terugschold. En toen hij leed niet dreigde. En nou komt de sleutel van het christenleven. Van een ontspannen, geestelijk, krachtig leven. Maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Dit is het. Een leven van overgave is het enige leven, is het principe, is de sleutel. Tot een ontspannen geestelijk leven. En dat terwijl je misschien te maken hebt met bizarre situaties. Met ontzettend moeilijke mensen op je levensweg. Maar dat je het leert overgeven aan hem die rechtvaardig oordeelt. En deze manier van leven voorkomt bitterheid, voorkomt wrok, voorkomt afgunst, maar geeft vrede en geeft rust. En Paulus op zijn beurt, hij spoorde de gemeente in Filippi en ook ons aan, Filippenzen 2 vers 5, laat die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. Jozef, wat zei hij? Zal ik op de troon van God gaan zitten? Zal ik op de plaats van God gaan zitten? Hij gaat wel met jullie klaarkomen. De last en de moeilijkheden die Jozef met zijn broers had, die gaf hij aan de Heer. Waarom niet? God gaat met jullie klaarkomen. Het is mijn roeping om jullie liefde te bewijzen. De Heer Jezus, alles wat hij heeft meegemaakt en wat over hem is gekomen, hij gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Wat is een rechtvaardig oordeel? Een rechtvaardig oordeel is een oordeel wat precies past bij die persoon die een bepaalde daad heeft begaan. Dat past precies. Het doet recht aan de daad. Het oordeel komt overeen met de daad. Kijk, als je mij een rechtvaardig oordeel moet gaan laten vellen, dat komt niet goed. Ik kan met twee mensen een probleem hebben en ik wil over beide een oordeel vellen. Maar de ene, die mag ik, die ligt me gewoon qua karakter, is hetzelfde als ik. Dat klikt. Dan zeg ik, nou, je moet wel een oordeel over hem vellen, maar een beetje mild graag. Want, ja, hij ligt me aan het hart. En een andere persoon zegt, nou, het meest strakke, harde, strenge oordeel wat je hebt, moet je over hem uitstorten. Want ik mag hem toch niet, dus ja, dat is niet eerlijk, toch? Doet geen recht aan de persoon en aan de daad. Maar als God oordeelt, als wij het loslaten, onze gevoelens, ons onrecht, onze teleurstelling, en we geven het over aan hem, dan zal hij een oordeel geven wat overeenkomt met de daad. Wat precies past. Nou, dat is al een last minder, want dan hoef ik daar niet over na te denken. En als ik het moet doen, komt het niet goed. Maar nu ligt het in zijn handen. Dus iets wat ik uit handen geef, dan ben je kwijt, toch? Dat loopt een stuk lichter in de wedloop. Leg dan af, ja, alle zonden, maar ook alle lasten die je omringen. Nou, dit kunnen lasten zijn, hoor. Ik heb het boek Nehemia doorgepreekt en op een gegeven moment, dan gaan ze Nehemia verwijten. Ze zeggen, Nehemia, je bent een fijne vent dat je in Jeruzalem komt herbouwen. Maar weet je, je hebt je eigen positie op het oog, joh. Je bent puur voor jezelf bezig. Dus wat gaan ze doen? Ze gaan twijfelen aan de intenties van Nehemia, aan deze godsman. Die uiteindelijk de herbouw van Jeruzalem op het oog had. Maar het herstel van Jeruzalem, dat hing samen met de heerlijkheid van God. Daar ging het hem om. Dat had hij op het oog. En toen kreeg hij het verwijt, je bent voor jezelf bezig. Je bent aan het werk aan je eigen parochie. Nou, er is niks zo erg in je leven als ze twijfelen aan je intenties. Dat is vreselijk. Nou, die man die had wrok kunnen hebben. Maar hij wist in zijn geweten, ik ben vrij naar God en mensen toe. God kent de intenties van mijn hart. En dat geeft dat ik een vrij leven mag leiden. Dit is zo bijzonder, dat is zo'n zegen. Jozef had dat, Nehemia had dat, ze kon het overgeven, maar ook de Heer Jezus gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Ik moet gaan afsluiten, anders duurt het te lang. Broeders en zusters, wat ik vanavond heb willen leren, en ik hoop dat je het pakt. En misschien zit je wel in hele moeilijke omstandigheden op dit moment, zou zomaar kunnen. Dat je zegt, Jacques, fase 1 is mijn fase, of fase 2, of fase 3. Of je zegt, joh, ik ga overal doorheen. Dat zou zomaar kunnen. Ik wil je vanavond echt prediken in opdracht van de Heere God. Er is een hogere weg dan bitterheid en wrok. En dat is de weg van de genade. En wat is het sleutelwoord voor die weg? Dat sleutelwoord is zelfverloochening. En het overgeven aan hem die rechtvaardig oordeelt. Dat wil zeggen dat de Heere God mij kan vormen van binnenuit naar de gezindheid van zijn zoon. En dat diezelfde gezindheid die in Jezus is en was, vandaag steeds meer de mijne wordt. Hé, wat is dat in jouw leven, joh? Je kent dat verhaal toch wel van die man die in dat appartement woonde en zijn bovenbuurman wist dat hij christen was. Misschien heb je het verhaal wel eens gehoord. Die bovenbuurman had een hekel aan christenen. En die gooide steeds de schillen en het afval zo in de tuin van die onderbuurman. En iedere keer als die dat gedaan had, kwam die onderbuurman aanlopen. Die pakte heel het spulletje op en die gooide het in de kliko. En dan ging hij weer naar binnen toe. En de volgende was weer raak. Weer alles erbij. Hij pakt het weer op. Achter elkaar door. Nou, je zou het op raak nemen of niet? Ik zou korte metten maken. Tot het moment dat die onderbuurman aanbelt bij die bovenbuurman. En die zegt, wat er met jou aan de hand is, weet ik niet. Maar kan jij mij het geheim vertellen waarom jij steeds die rommel opruimt die ik over jou, die ik in jouw tuin gooi? En toen kon hij iets gaan vertellen over de gezindheid van Christus in zijn hart. Nou, die man had geen woorden meer natuurlijk om wat terug te zeggen. Ja, wat moet jij er tegen terug zeggen? Dat brak zijn hart. En Paulus zegt, laat die gezindheid ook in ons zijn. Als jij allemaal recht wilt doen aan jouw situatie, wordt een doodmoe van, weet je dat? Want de een hebt dit, de ander hebt dat. En onrecht is ook mijn deel. Teleurstelling in mensen, ik ken het. En ik ben nog jong. Maar als ik het overgeef aan hem, dan weet ik zeker, Heere God, u gaat met mij tot uw doel komen. En ik wil daar beschikbaar voor zijn, hier op aarde al. En met al dat onrecht gaat u ook uitkomen, klaarkomen. Hoe, weet ik niet. Ik weet het ook niet. Maar ik leg het in uw vaderhand. En ik wil steeds meer gaan lijken op de Heer Jezus. En als ik één ding van hem geleerd heb, dan is het om de wil van de Vader te doen. En dat in de weg van zelfverloochening. En dan heb jij de vrede. Dan heb jij de rust. Ik zeg niet dat het makkelijk is. Dat zeg ik niet. Ik zeg wel dat het mogelijk is. Daar heb je genade voor nodig. Nou, om die weg te bewandelen, en daarmee sluit ik af, zijn twee Bijbelse principes van het grootste belang. En ik heb ze allebei genoemd vanavond. Als je wil schrijven, schrijf de tekst maar op. Psalm 84, vers 7. Gaan zij door het dorre dal van moerbeibomen, dan maken zij God tot hun bron. Ik ben ermee begonnen. Ik ga ermee afsluiten. Dit is het. Dit is de eerste sleutel. God maken tot de bron van jouw leven. En dat bedoel ik niet hoogmoedig, maar dan ben ik niet meer afhankelijk van mensen. Kerkmensen of geen kerkmensen, want met allebei staat. Dan ben ik niet meer afhankelijk van omstandigheden. Dan ben ik maar van één iemand afhankelijk. En hij heeft zich geopenbaard als de ik ben die ik ben. De onveranderlijke. Daar ligt de hoop en de grond van mijn bestaan. God maken tot de bron van je leven. Dat was het geheim van het oudere stijl. Ik geloof dat het geheim van Jozef was. En ik bid dat je het tot het geheim van jouw leven maakt. Dat is het eerste. En het tweede principe om dat leven te leven is wat ik net genoemd heb. 1 Petrus 2 vers 23b. Met alles wat je meemaakt, het overgeven aan hem die rechtvaardig oordeelt. En deze twee principes, die vind je misschien heel eenvoudig, maar het evangelie is eenvoudig. En wie het gelooft en praktiseert, die deelt in rust, die deelt in vrede, die deelt in werkelijke shalom. En shalom betekent niet alleen afwezigheid van oorlog. Shalom betekent welbevinden. Naar geest, ziel en lichaam. En dit alles dankzij de genade van de Heer Jezus. En onthoud als laatste dit. Dat naar de mate dat we delen in het lijden, als gevolg van het volgen van de Heer Jezus, en we dat geduldig verdragen, naar die mate zullen we ook delen in Gods heerlijkheid. En daarom, broeders en zusters, het hoofd omhoog en het hart naar boven. Hier beneden is het niet. Maar we hebben het nieuwe leven, ja, we hebben de nieuwe krachtbron in ons. Die ons in staat stelt om het leven van Jezus vandaag te leven. En ik weet niet of dat mag, maar ik wil ruimte geven. Als er een dankwoord in je hart is voor dit leven, voor deze genade, dat je dat naar de Heere God toe uit. Dat je je dankbaarheid naar hem uitspreekt. Misschien is er iemand die zegt, ik wil mijn verlangen naar hem uitspreken. Misschien is er iemand die zegt, ik wil mijn hart openstellen voor dit leven. Want ik leef met wrok en teleurstelling. Maar ik wil er vanavond afstand van doen. Ik ben er klaar mee. En ik wil dit leven gaan leven. Dan kan je dat ook naar de Heer toe uit. Dan zal ik afsluiten. Wees vrijmoedig. Je hoeft niet te bidden om vrijmoedigheid, zegt de Hebreeënbrief. De Hebreeënbrief zegt, wij hebben vrijmoedigheid. Dankzij het werk van de Heer Jezus. Dan zal ik afsluiten. Wees vrij, iedereen.
Dank u wel. Heer Jezus, dat u ons diverse en levende weg geopend hebt. Zodat, wat Jack net zei, dat wij moedigheid hebben om te komen tot de troon van uw genade. En dan vind ik eerbiedig neer en dan dank en loof en prijs u. U die al ons bent voorgegaan. U die geleden heeft op. In Gethsemane, het kruis, gedood en opgestaan. Het zit aan de rechterhand van de majesteit. U, mijn voorbeeld bent. Deze wereld, die ook ergens in de Bijbel een ruisende kuil en modderige slijk genoemd. Waar we allemaal, ook ik mee naar. Dat u, kern van het kruis, vergeven door zon, ons nu voorhoudt dat wij andere mensen ook vergeven. Loof en prijzen dat u die weg, dat gedeelte ook geplaveid heeft voor ons. De sleutel overgaat. U zegt toch, laat los en u zal losgelaten worden. Dank u dat er volkomen vrijheid in is. Dat we niet met één wrok hoeven blijven lopen. Met één nare gedachte. Als die altijd aan u kwijt bent. Dat u nooit verwijt. Dat we mogen komen zoals we zijn. Ook in het nieuwe leven. Want u kent ons hart beter dan iemand anders. Uw geest, God, woont in ons. Dank u wel dat u dat gedaan hebt. De kracht van God in ons ogen. Loof en prijs u. Dank u dit onderwijs. En ons Vader, we bidden dit in de naam van die Zoon Jezus Christus. Wiens naam ruist langs de wolken door die ieder mens zalig moet en kan worden. Bid het ook uit genade. De oneindige stroom van God. Die oneindige krabbel vanuit de opstanding van u heeft. Het oneindige voorbidden van u aan de rechterhand van de Vader. Zo bidden we dit, de Hemelse Vader. In zijn naam. Uit genade.
Amen.
Ja, Heer Jezus, dank u wel voor uw kostbare genade. Dat is toch fijn om het ook weer uit te mogen delen, Heer, en te verwoorden. Heer, wat is het fijn om u als Heer te hebben, Heer. En Heer, we hebben het vanavond gehoord. Ik mag spreken uit ervaring, maar wat is het fijn dat uw genade mensen en mij en ons uitdeelt boven situaties. Heer, wat is dat waar? Dat mogen we nu al ontvangen. Nogmaals, Heer, dank u wel voor uw kostbare genade.
Amen.
Amen. Ja, Heer Jezus, we danken u dat u bent vol van overmoed, liefde en trouw. Dat dat u ook de geschiedenis van Jozef hebt laten zien. We danken u daarvoor, Heer, dat we binnen nogmaals dat we ook al gezongen hebben. We willen ons door de krachten hergeven, meer en meer het beeld maken van u.
Amen.
Amen. Amen. Heer God, bedankt voor deze avond. Voor de rijke genade, Heer, wilt u zo bij Jacques zijn die voorop in de strijd loopt. Wilt u hem door leiden, begeleiden en bijstaan de weg die u gaat.
Amen.
Amen. Vader in de hemel, dank u wel voor uw grote genade, Heer Jezus. En dat gij alle macht had, Heer Jezus, toen u op het kruis was, Heer Jezus, om engelen te laten komen, Heer Jezus. En ja, dat u dan niet naar de kruis hoeft. Heer Jezus, maar dat Hij ons lief hebt gehad, Heer Jezus, tot het einde toe. Heer Jezus, dank u wel voor die grote genade, Heer Jezus, en dat wij vanuit die genade mogen leven, Heer Jezus, altijd ziende op u, Heer Jezus, omdat u te vertrouwen bent, Heer Jezus, omdat uw woord dat zegt. Heer Jezus, dank u wel daarvoor. Amen.
Amen.
bedanken voor de kracht en de rust die ik heb mogen ontvangen sinds we weten dat mijn man darmkanker heeft. Dank u wel daarvoor. Amen.
Amen.
Dank u wel, vader, voor deze avond. Dank u wel. Ik heb antwoord gekregen op strijd in mijn boer. Je mag ook uw gezindheid daar even.
Amen.
Ja, Heer Jezus, wil u danken voor het prachtige verhaal van Jozef in de Bijbel. We kunnen niet één zonde opnoemen in het leven van Jozef of in het leven van Daniel. Prachtbeelden van u, Heer Jezus, dat we vroeger niet zagen. Maar we hebben zitten huilen aan tafel als mijn vader die verhalen las. Om het onrecht dat Jozef aangedaan was, dat hij niet boos werd. En je kunt het proberen hier, en het lukt niet. Totdat u in ons hart komt. En dan lukt het wel. Heer Jezus, graag beelden van u in uw woord. Dank u voor de geweldige uitdaging ook van deze avond. Heer, wat moet het een verlangen zijn van iedere gelovige om als een Jozef te zijn. En uiteindelijk om als u te zijn, Heer Jezus, in uw voetstappen te wandelen. Dat is ons verlangen, dat weet u. En daar moet u ons bij helpen, moet u Jozef mee houden. En dat wilt u bij ons doen. Wilt u voor prijzen. Een geweldige toekomst wacht ons, Heer. Niet alleen ons, maar ook voor onze. Heb u gezegd in Jozef, Heer, het volk Israël wordt straks behouden. Heer, en daarom wil ik ook vanavond nog bidden. Voor al onze kinderen, klein en achterkleinkinderen. Trek ze naar u toe. Doe zoals u bij Jozef gedaan hebt. En wilt u dat ook voor ons waarmaken. Ik prijs uw naam, Heer Jezus. Wat bent u groot, wat bent u heerlijk. Wat bent u een liefdevolle persoon. Het zou geheel anders dan wij zijn. Maar wij prijzen dat wij mogen worden. Heer, zoals u bent. Nog niet hier volkomen, maar binnenkort zullen we zijn zoals u bent. Daar wil ik u voor danken en eer.
Amen. Vader in de hemel, het is goed om naar datgene wat we gehoord hebben uit uw woord, om ons hart naar u toe uit te spreken, hardop of in de stilte. Heer, we danken u voor het onderwijs van uit het leven van Jozef. We danken u voor uw leven, Heer Jezus. En we danken u, Vader, dat het uw verlangen is dat wij gevormd worden naar het beeld van uw Zoon, Romeinen 8, vers 29. Ja, we zijn voorbestemd om gelijkvormig te worden aan het beeld van Hem. En Heer, ik vind het zo bijzonder dat u daarin getrouw bent, dat u daarin geduldig bent, dat u daarin volhardt, dat u daarin uw wijsheid laat zien. En ik wil vanavond, te midden van mijn broers en zussen, ook opnieuw mezelf bij u brengen, Heer, mijn hart voor u openstellen. En u bidden om verdieping, om opwas in de kennis en genade van de Heer Jezus Christus. Ik stel mezelf voor u open, Heer, dat u mij verder zal vormen van binnenuit, naar het beeld van uw Zoon.
zodat u blij wordt, Heere, als u naar mijn leven kijkt. Dat bid ik voor ieder die hier is. Of we dat nou kunnen beseffen of niet, maar dat is uw verlangen. Dat er hier op de Veluwe, of waar we dan ook vandaan komen, mannen en vrouwen leven waar u uw zoon in terugziet. O Heere God, we bidden u. Kom met ieder van ons tot uw heerlijk doel, zodat we bruikbaar zijn in de wereld van vandaag. Om mensen bij u te brengen. Zoals het Jozef een groot volk in leven hield. Dat we vandaag een middel in uw hand zijn. Om velen te brengen bij de bron van het leven. De Heer Jezus Christus. En u bepaalde me van zojuist bij dat woord uit 1 Johannes 3. Wat ik ter bemoediging ook aan mijn broers en zussen mee wil geven. Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft. Dat wij kinderen van God worden genoemd. En daarom kent de wereld ons niet omdat ze hem niet kent. Geliefde, nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen hem zien zoals hij is. En een ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich zoals hij rein is. Vader, ik wil u tenslotte nog bijzonder bidden voor hen. Die vanavond te maken hebben met teleurstelling, met afwijzing en onrecht in hun leven. En die vanavond door de boodschap heen tot de conclusie moesten komen. Dit is uiteindelijk wat er tussen de Heere God en mij in staat. O Heer, ik bid u dat ze niet zullen gaan slapen. Voordat ze dat onrecht, voordat ze die teleurstelling, voordat ze die afwijzing bij u gebracht hebben. Jozef is er ook doorheen gegaan. Maar we hebben gezien dat er een hogere weg is. Dat is de weg van genade. En ik bid u echt, Heere, dat u zo krachtig door zal werken door uw Heilige Geest. Dat we mogen horen van getuigenissen. Naar aanleiding van deze avond. Dat er mannen en vrouwen, jongens en meisjes, hun onrecht hebben overgegeven. Hun afwijzing, hun teleurstelling hebben overgegeven aan hem. Die rechtvaardig oordeelt. Met als gevolg dat de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, hun hart en hun denken zal bewaken. In Christus Jezus. Heer, laat dat de zegen van vanavond zijn. Zodat we als vrije mensen over deze wereld gaan. Vanuit de rust die we reeds zijn ingegaan door het geloof. Het is mogelijk vandaag. Dankzij het werk en de persoon van Christus Jezus, uw Zoon. En daarom willen we vanavond zeggen, glorie aan de Vader. Glorie aan de Zoon. Glorie aan de Heilige Geest. Geprezen zij u, o drie enige God, van nu aan. Tot in alle eeuwigheid. Amen. Dat kan. Of speelt onze broeder dat zo even mee? Ja? Anders doen we het daar kapot. Goed. De God sterkt ons.